onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen op Psalm 33, het achtste vers. 33 vers 8, het is God, aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat. Schilden, bogen, dolken, dapper oorlogsvolken, wijsheid, moed, nog kracht, kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden, zonder zeren macht. Achtste uit 33. Aan ons zal worden voorgelezen uit het boek van de profeet Daniël, uit het tweede hoofdstuk, de versen 29 tot en met 45. De schriftlezing voor vanavond vinden we in Daniël 2, van vers 29 tot en met 45. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen op Psalm 95... vierde vers, 95 vers 4, zingen we, nadat de geloofsbelijdenis gelezen is, en ieder spreekt daarbij in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Is in Daniël 2 vanaf vers 29 tot en met 45. Gij, o koning, op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Maar nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door de wijsheid die in mij zij boven alle levenden, maar daarom, opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken. En opdat gij uw harten gedachten zoudt weten. Gij, o koning, zaagt en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend. Staande tegen u over en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper. Zijn schenkels van ijzer, zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zag gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden ze tezamen vermaald, het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers en de wind nam ze weg. En er werd geen plaats voor de zilver gevonden. Maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensen kinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk, van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch, daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker.
Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 125, het eerste en ook het vierde vers. 125 vers 1, hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt. En het vierde, geef Heere de goeden uw zegen, doe wel aan het vroom gemoed. 1 en 4 uit 125. Van de leiding en het licht van Heer en Geest hoop ik in deze avond u het woord Gods te mogen prediken aan de hand van het hoofdstuk waar onze gedeelte uit is voorgelezen, Daniël 2. En als tekstwoorden lezen we samen vers 29 en 45. Daniël 2 vers 29. Gij, o koning, op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij, die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. En 45. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging zeker. Tot zover onze tekstwoorden. Een openbaring Gods. Die komen we vanavond tegen in dit hoofdstuk. Daar hopen we bij stil te staan vanuit het gelezen gedeelte, vanuit het hoofdstuk, vanuit de tekstwoorden. Een openbaring Gods. Ik zeg niet de openbaring Gods. De openbaring Gods is de Bijbel. En als je dat heel nader invult, dan zeg je de openbaring Gods is Christus Jezus. Maar hier is sprake van een openbaring Gods. Niet onbelangrijk, maar de openbaring Gods. Daar moet je ten eerste maar naar luisteren. En die onderzoeken. En daarin je leven zoeken vast te krijgen. Hier gaat het over een openbaring Gods. Het heeft natuurlijk alles te maken met de openbaring Gods. Dat begrijpen we wel. Een openbaring Gods. Drie hoofdgedachten daarover vanuit dit hoofdstuk. Ten eerste vergeten. Die openbaring Gods is door de koning vergeten. Hij weet het niet meer. Tweede, bekendgemaakt. Aan Daniël wordt die openbaring bekendgemaakt. En het derde, uitgelegd. Daniël mag hem ook uitleggen. Dat is ons voorgelezen. Dus een openbaring Gods. Vergeet het. Het is wat als je iets van God krijgt en je vergeet het. Wat kan gebeuren? Wij zijn maar mensen. Is dat zonde? Nou ja, het is in elk geval een gevolg van onze zondigheid en daarom schuld voor God. U ook wel eens iets vergeten misschien, hè? Wat God u aanreikte. Zou het niet? Vast wel. Vergeet openbaring Gods. Tweede, bekendgemaakt. Een wonder als de Heere iets van zichzelf bekend maakt aan een klein mensje. Daniël, een biddende man. Zo wil de Heere dat wel doen. Is hij niet verplicht? Is hij ook een automatisme, maar hij doet het wel. In zijn genadebediening aan een mens als Daniël. Hè? En het derde, uitgelegd. Omdat je de droom weer terug kunt halen. Koning Nebukadnezar zijnde. Of farao in Egypte bijvoorbeeld. Hè? Ook zo'n geschiedenis. Als je de droom weer terug kunt halen, ben je wel een eindje, maar nog niet bij de oplossing. En dat geeft de Heer nou ook aan Daniël. Uitgelegd. En dan gaat het over die stenen. Die steen niet met handen afgehouden. Wie zou die steen zijn? Hè? Dat weten we wel. Hè? De steen door de bouwlieden verworpen. De uiterste hoeksteen van God gegeven. Dus een openbaring Gods. Ten eerste vergeten, ten tweede bekendgemaakt, ten derde uitgelegd. Onze schriftlezing begon bij vers 29. Daniël is aan het woord en zegt tegen de koning, gij, o koning, op uw leger, op uw bed zijnde, klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou. Zo gaat het wel eens, hè, ouderen. Kun je slaap niet zo vatten. En je gedachten gaan, hè. Wat hierna geschieden zal als je ouder wordt, ja, kan. Hoe gaat dat? Het laatste stukje van mijn leven. Hoe gaat dat? Daarna, hè? Moet je me niet te gauw overslaan. Kunnen wel eens gedachten zijn die nuttig kunnen wezen. Misschien maken ze je wel onrustig. Gebeurde hier ook met die koning. Maar het kan ook bij de Heere terecht doen komen. Dat deed het die koning eigenlijk niet hoor. Een woesteling was het. Maar in algemene zin bracht het wel bij de Heere terecht. Namelijk Daniël. Kan hij. Deze koning Nebukadnezar is een machtig man. Hij is nog niet zo lang koning. staat in vers 1 van ons hoofdstuk, in het tweede jaar van zijn regering, droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Je kunt wel eens iets dromen, hè? Dromen zijn bedrog, zeggen we dan. Niet te veel waarde aan hechten, nou het algemeen is dat ook zo. Je kunt er wel eens, nou ja, onrustig van worden of blij van worden, maar het heeft niet zoveel zin, hè. Je weet allemaal wel, als het evangelie gebracht wordt onder mensen van de islam, en dat is moeilijk werk, dat is heel moeilijk werk, dat is nog moeilijker dan het aan moderne Hollanders brengen, want er is zoveel afkeer en achterdocht en onkunde en vijandschap. Maar dan gebeurt het toch wel eens dat de Heere een droom gebruikt bij zo'n Mohammedanen, dat hij daaruit afleidt, ik moet toch bij die Bijbel zijn, of bij die evangelisten, of bij Jezus zijn. En niet dat we op dromen moeten bouwen, want het wijst als het goed is, als het van de Heere is, wijst het altijd heen naar het woord. Want de Heere werkt door zijn woord en geest. Maar zo zou het kunnen. En er zijn wel oudvaders die zeggen dat het ook bij een kerkmens wel kan. Dat je iets droomt wat je te denken geeft. Hè? Als het onzin is, is het onzin. En als het bangmakerij is, is het bangmakerij. Dan moet je het gauw weer vergeten. Hè? Ook niet altijd even makkelijk. Als je psychisch zwak bent. Kan, hè. Die slaap is wel nodig, maar dat je hem niet pakt, hè. En dat kan onrust geven, hè. En hier is zo'n koning. Hij is verslagen van geest. Misschien bent u dat ook wel eens geweest. Na een sterfgeval van een geliefde. Na een ontzaglijke boodschap die je kreeg. Verslagen. Dan zit je met je handen in je haar en je weet het even niet, hè. En je hoopt dat je herpakken mag, hè. Maar ja, dat heb je ook niet zomaar in je binnenzak, hè. Verslagen van geest. Deze man is dat. En als je dat nog bent, psychisch. Als je dat nog bent, mentaal. Als je dat nog bent vanwege spanningen op je werk of in je huwelijk of in je gezin. Of vanwege het wereldgebeuren. Het kan zoveel zijn, hè. Verslagen van geest. Moet je niet voor jezelf houden. Tenminste, bijna nooit moet je dat doen. Maar waar met iemand over praten die je vertrouwt en die je goed kent. Aan wie je toevertrouwen kunt en durft. Niet voor jezelf houden, meestal niet zo best. Vooral ook, zoek er de Heere maar mee. Mag, ook in natuurlijke dingen, mag je de Heere vragen. Dat deden heel veel mensen toen de Heer Jezus rondwandelde op aarde. Met hun ziekten, zorgen. Zelfs als ze van de duivel last hadden. En de Heer heeft getoond dat hij helpen kan en wil. Dus toch maar, hè. Deze woesteling deed dat niet in Nebukadnezar. Was wel verslagen van geest. Past helemaal niet bij zo'n machtig man. Past helemaal niet. Maar het was zo. God kan een mens wel eens bij zijn grens brengen. Begrijpt u misschien wel, ouderen. En dan kunnen we boos worden. Ja, tenminste, nou ja, dat wist hij niet onmiddellijk natuurlijk. Want hij had die droom gedroomd en hij was hem kwijt. Kon me ze niet meer herinneren. Zal wel een behoorlijk gepiekerd hebben, denk ik, maar dat kreeg hij niet bij elkaar. En toen had hij tenslotte heel veel wijzen. Hè, opgeleide wijzen. Die hadden de filosofie van Babel geleerd en sterrenkunde geleerd en allerlei wijsheden. Ook wel wiskunde en zo. Hadden heel veel geleerd, die mensen. Dat waren Daniel en die drie vrienden ook bij betrokken. Hè? En dat waren uit alle volken mensen. Zeker ook uit Babel natuurlijk. Dus je had heel wat van die geleerde mensen. En die konden de sterren lezen. En de sterrenloop bekijken. En die konden zoveel waar zeggen. En uitleggen. Maar ja, dit kunnen ze niet. Maar de koning eist het van ze. Dat is natuurlijk ongezeggelijk. Hè? Ongehoord. Dat kan helemaal niet. Want wat de mens niet weet, kan hij ook niet oplossen. Dat is heel simpel. Maar hij eist dat. Want ik denk, ik heb jullie een dure opleiding gegeven, dan heb ik niks aan je. Het is wat, hè. En hij wordt boos. Hij zegt, ze moeten gedood worden, al die lui. En hij heeft een opdracht. Aan een officier, misschien wel een generaal of zo. En dat begint al. Erg, hè. Als je zo reageert op je onmacht. Als je zo omgaat met je verslagen geest. Moet je niet doen hoor. Alleen maar erger. Je komt van het zondegevolg tot de zonde zelf. Verschrikkelijk is dat. Nee. Maar Nebukadnezar kent God niet. En hij vraagt niet naar de ware God. Heeft er wel een beetje kennis gemaakt. Tenminste, dat heeft zo kunnen zijn vanuit de Joodse jongens. En hier maakt hij weer kennis met de ware God. Maar ik lees niet dat het tot zijn bekering leidt. Dat kan, hè. Want dit is een aanraking van God, waardoor hij een verslagen geest krijgt. Zelfs dat kan. Dat je een aanraking van God krijgt, wat leidt tot een verslagen geest, zonder dat het tot bekering leidt en tot geloof brengt. Zie je hier. Want het is echt wel een aanraking Gods, hè? Die droom was van God. En God had er wat mee te zeggen. God raakt hem aan, raakt zijn leven aan. En hij voelt dat eigenlijk wel. Want hij beseft in dat vage begrip dat hij ervan heeft. Dit is iets bovennatuurlijks. Dit moet ik weten. Dit is niet zomaar wat. Hij zou misschien gezegd hebben, dit kwam van de goden. Maar het kwam van God. Hebt u ook wel eens een aanraking van God gehad? Vast wel, ouderen. Hè? Toen gebeurde er iets. Toen dacht je, tjong, dat kon wel van boven zijn. Een waarschuwing, een roepstem, een nodiging. Iets wat er gebeurde in je directe omgeving. Heel ernstig, een begrafenis misschien die je meemaakte, die je zo aansprak, die toesprak. Een aanraking van God. Hoe gaan we daarmee om? Kun je vergeten? Kan hè? 25 jaar later, oh ja, toen heeft die dominee alles over diezelfde tekst gepreekt. Dat maakte wel indruk, maar ik ben het vergeten. Ouderen. En jongens, meisjes, dat kan bij jullie ook wel gebeuren. Hè? Dan heeft de meester of de juf of de ouderling op catechisatie heeft iets gezegd. En toen dacht je, dat moet ik wel onthouden. Want hij heeft wel gelijk. Dat is wel belangrijk. En nou ben je, nou ja, wat zou ik zeggen, half jaar verder en je bent weer kwijt, hè? Vergeten. De Heere vergeet nooit. Tenminste. Nee, hij weet alle dingen, hij bewaart alle dingen en komt in gericht daarop terug. En je weet ook van genade en barmhartigheid en ontferming. Mag je bedenken. En dan moet je maar uitdrijven. Naar hem. Ik zei net, de Heere vergeet nooit. Toch hè, kinderen Gods. Wonderen. Als hij je zonden, die je zo betreurt, waar je zo onder gebukt gaat, waardoor je zo schuldig kent, van waaruit je zo bij je verlorenheid bepaald wordt, en je zo moest leren bekennen, gij zijt rechtvaardig in uw doen, en ik ben verdoemelijk voor u, dat hij die zonde neemt, om Jezus wil, en werkt in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat kan, hè? Dat is weg. En die zee van eeuwige vergetelheid, dat is de bloed van Christus. Dat is niet zomaar wat, hoor. Dat is een wonder van goddelijk ontfermen. Van eeuwige genade. Daar is deze goddeloze koning nog heel ver vandaan. Ik vrees dat hij er ook nooit gekomen is. Hij was zijn droom vergeten. En die vergeten droom, die leert hem ook zijn beperktheid. Al die kunstenaars en die wijsheden, die toekomstvoorspellers, die heid helpen hem niet. Hij wordt aan de rand gebracht van zijn mogelijkheden. Droom vergeten. Waar zou ons dat brengen? Waar zou ons dat leiden? Die koning die zegt, Al die wijzen moeten omgebracht worden. Ik wil ze niet meer zien, want ze kunnen me niet helpen. Dat is erg. Ze kunnen me niet helpen. In een onmogelijke situatie. En dan boos worden en zeggen, dan moet je maar verdwijnen. Toppunt van geweld. Bruut en zonder God. We gaan naar onze tweede gedachte. Een openbaring Gods. Vergeten ten tweede. Bekendgemaakt Daniël staat ook op de dodenlijst. En zijn vrienden ook, die hoorden ook bij die wijzen, bij die opgeleide mannen. En die moesten de koning van advies dienen. Die hadden kennelijk heel veel, want Daniël en die vrienden, die zitten niet vooraan blijkbaar. Die zijn niet geraadpleegd. Daniël hoort het pas als die generaal Arioch actie onderneemt en soldaten erop uitstuurt om die wijzen te doden. Wat is er nou aan de hand? Daniël was natuurlijk toch ook nog weer niet die eerste de beste, dus zijn vraag komt bij die generaal terecht. Wat is er nu aan de hand? Wat gebeurt er toch? Wat is de achtergrond? Het wordt hem verteld en dan zegt hij, we lezen dat in vers 16, heb maar geen haast met dat doden. En dan gaat hij naar de koning en dan verzoekt hij de koning dat hem een bestemde tijd gegeven wordt om de uitlegging te kennen te geven. Heeft Daniël zo'n geloof dat zijn God dit wel beantwoordt? Zo kut. Eigenlijk merk je dat, hè. Die Daniël, dat komen we ook in hoofdstuk 1 al tegen. U kent die geschiedenis wel, hè. Dat ze het op de proef laten stellen met goed voedsel volgens de Joodse wetten. Godsvertrouwen. Niet zomaar uit de lucht gepakt, maar door de Heilige Geest gewerkt in het hart van de jonge jongens. En misschien zijn ze hier, ja, ze zijn maar een enkel jaar verder. Hè. En dan alweer is dat geloof er bij die jonge man. Hij gaat naar die koning toe en zegt, koning, zou u geduld willen hebben? Zou u mij een tijd willen stellen? Ga ik het aan mijn God vragen? Zou durven? Dan ga ik het aan mijn God vragen. Hè? Eerlijke vragen mag hij bij God brengen. Is hij verplicht om te antwoorden? Dat niet. Geeft hij altijd antwoord? Lang niet altijd op de manier zoals wij dat hopen of verwachten of denken. Of bidden. Hier is vrijmachtig. Maar hij weet wel van zijn kinderen af. En die leidt hij en onderhoudt hij en daar zorgt hij voor. Hij denkt vooral aan zijn naam. En aan zijn eer. En aan zijn zaak, dat zie je hier ook wel. En 17, toen ging Daniël naar zijn huis en hij gaf de zaak aan zijn metgezellen, Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat ze van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid. Daar heb je het, hè. Bidden. Als er echt nood komt, want ze stonden op de nodenlijst, moet je niet gering over denken. Als er niks gebeurde, dan kwam het. Want die koning was echt hard. En daar ging het echt mis. Door de nood gedreven. Zich tot Jacobs God om hulp begeeft. Dat kan in ziekte. In zulke soort zorgen als het hierover gaat. Hè, vervolgingstijd of zo. Je ziel. Moet je over denken. Je ziel. Voor de eeuwigheid. Als je niet door een vast geloof in Christus bent gebracht. Hoe moet het dan? Je ziel. De eeuwigheid. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Die door de nood gedreven zich tot hem niet rechthebbend. Niet zeggen van nou moet u het of het. Het is zo naar uw belofte en zo gaat dat wel eventjes. Nee, smeken, worstelen, bidden, dat doet Daniël. En zijn vrienden. Goed, hè, als je zulke vrienden hebben mag. Die geraakte, hè. Matthäus 9, die had 4 van die vrienden. Die brachten hem bij Jezus. Dat is wat, hè. Met zijn zonden, want Die geraakte was natuurlijk een gehandicapte man, die kon niet lopen. Maar in Matthäus 9 lees je dat zo heel duidelijk. Het eerste wat de Heer Jezus tegen hem zegt is: zoon, wees welgemoed. Hij was niet zo moedig. Want Jezus was heilig in zijn ogen. Zoon, wees welgemoed. Je hoeft niet moedeloos te zijn. Uw zonden zijn u vergeven. Kwam die man daarvoor? Waarschijnlijk wel, hè. Met een zondezieke ziel. En met een verziekt lichaam. Naar de Heere gedragen. Doet u dat wel eens? Deze mannen gaan elkaar bij de Heere zoeken te brengen met dit vraagstuk. Ootmoedig bidden. En dan lees je hoe Daniël dat doet. Hè? Hij zegt: de zaak aan zijn metgezellen bekendgemaakt hebbende, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzocht. Er is algemene barmhartigheid. De Heer Jezus zegt dat. God is barmhartig over de bozen en over de goeden. Hij laat het zonlicht over alles schijnen. Dat is een algemene barmhartigheid. Er is ook een zaligmakende barmhartigheid. Die komt uit de barmhartigheid van God de Vader. Uit zijn verkiezend welbehagen en verkiezende liefde. Die komt uit Christus. Want door Christus hand gaat dat welbehagen voort. Daar heeft Christus zijn hartebloed voor gegeven. Voor die barmhartigheden Gods. Daniël heeft geen rechten. Geen waardigheden. Maar hij worstelt vanwege de barmhartigheden Gods. Daar zoeken ze schuiling bij. Daar verzoeken ze om. Daartoe bidden ze. De barmhartigheden Gods. En dat zal denk ik zomaar voor Daniël en zijn vrienden echt wel die zaligmakende worsteling geweest zijn. Heere, uw barmhartigheid. Uw naam. Uw eer. En waren het dan geen begenadigde jongens? Kenden ze dan het ware geloof niet? Ongetwijfeld wel. Maar het is niet zo, als je het ware geloof nou eens echt hebt beoefend, dan is het altijd makkelijk. Er komt ook strijd op af, hè. En dan kun je het wel eens zo beleven, dan heb ik weer opnieuw die barmhartigheid zo nodig. En je moet toch dagelijks bidden, of niet? Vergeef ons onze schulden. Dat komt steeds terug. En het is wel zo. Dat is ook zo. Daniël en zijn vrienden hadden bevinding. Dat is echt bevinding. Wat is bevinding? Ervaring. Gods ervaring. Gods ervaring dat de Heere van je weet. Dat de Heere aan je denkt. Dat de Heere voor je zorgt. Dat de Heere zijn bemoeienis maakt in je leven, in je hart en je ziel. Dat is bevinding. En er is natuurlijk Gods ervaring in algemene zin. Maar het gaat natuurlijk juist om die zaligmakende Gods ervaringen. In mijn zondaars bestaan. In mijn verlorenheid. In mijn geestelijke armoede. En dan de bemoeienis van de God aller genade in Christus. Vanuit zijn woord. Met de belofte van zijn woord. Met de genade uit Christus. Met de barmhartigheden. Daniël en zijn vrienden, ze worstelen zo aan de troon der genade. Ze vragen naar de Heere en naar zijn barmhartigheid. En dan gebeurde het. Dan gebeurde het, dan krijgt Daniël antwoord. Toen werd aan Daniël, vers 19, in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. De Heere openbaart zich. Soms aan heidenen. Die wijzen uit het oosten, die wisten iets van de geboren koning der Joden. God openbaart soms iets aan Farao. Maar dan is er wel een kind van God nodig om de lijn naar God te leggen. Dan is de Heilige Geest nodig om de verbinding aan God te maken. En meestal doet de Heer dat door een mens, Jozef. In Egypte bij Farao, hier Daniël. En die algemene openbaring aan die koning, dan is Daniël een Godvrezende die de onderwijzing Gods geeft. Daniël, die krijgt antwoord, wonder als je een antwoord mag krijgen. Dat is barmhartigheid. Zeker als het over je ziel en je zonde gaat. Je daarin antwoord krijgt. Dat is barmhartigheid. Uit God in Christus. Om nooit te vergeten, vergeet je het nooit. Want zulke bevindingen, geen leed, zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Denk je dat Daniel ooit in zijn geschiedenis vergeten? Nooit toch? Dat kan toch niet? En Daniel kreeg die openbaring van God, wat die koning gedroomd heeft en wat de uitleg is. En wat doet hij dan? Triomfantelijk naar die generaal gaan en zeggen, stop maar, ik heb het antwoord. Dat komt nog wel, dat doet hij niet triomfantelijk, maar dat komt nog wel. Maar hij gaat eerst wat anders doen. Hè? Daniel antwoordde, staat er in vers 20. Had iemand hem een vraag gesteld? Nee, maar hij, dat is zijn reactie, zijn antwoord op de godsbemoeienis. Zijn reactie daarop, zijn antwoord daar is, op is. Dat hij dit zegt, de naam Gods, zij gelooft van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want zijne is de wijsheid en de kracht. Hij veranderde tijden en stond, hij zet koningen af. Een bevestigd koning, daar gaat het over, in die droom. Nu Heere, dat doet gij. Dat nu de mens, niet sterke generaals, niet dolken, zwaarden, oorlogsvolk, maar de Heere stelt koningen aan. En breekt ze af, en stuurt ze weg, en laat ze struikelen. De Heere regeert, dat doet hij op hoofdlijnen, zouden wij zeggen. Nou ja, soms ook wel heel gedetailleerd, hè. Als je het opmerken mag. En dat ziet Daniel. Dat gelooft Daniel. Want de Heere heeft hem openbaring gegeven van die dromen, van de uitleg. En er blijft maar één ding ten eerste over. De Heere zij groot gemaakt. Vers 22. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Ik dank en ik loof u, o God, mijner vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt. De Heere, de eer. Mag het zo wel eens gaan in uw leven? Als u antwoord krijgt, wanneer u met uw nood naar de Heere ging, door de nood gedreven, bij Jacobs God hulp zoekt, en hij geeft hulp, dan ga je hem toch danken. Dat hoef je niet van de daken te schreeuwen. Maar je knieën buigen. Dat hart dat het opmerkt. En dat vol is van de lof des Heren. De lofzang is in stilheid tot u, o God. En dat brengt u ook wel in het openbaar. Maar op passende manier. Zodat die koning daar ook weer niet raar over denkt. Maar eerbiedig mee omgaat. Daniel is klein voor God, zou het wel eens geworden. Gemaakt is nodig, want we zijn niet zo kleintjes, hè. We hebben nog zo gauw zoveel, hè. Allemaal eigenlijk wel. Onze eigen gedachten, onze godsdienstigheden. En we halen het nog aardig bij elkaar. Maar niets te zijn dan zondaar. In eigen oog voor God. En wat is God dan toch? Barmhartig. In Christus. Daniel mag het belijden. En zo de Heere loven en prijzen. We gaan naar onze derde gedachte. Maar we zingen eerst. Psalm 97, het laatste vers. 97, het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. 97, laatste vers. Thank you. openbaring Gods vergeten. Bekendgemaakt in die weg van Daniel, hè. Die worstelaar om de barmhartigheden. En ook uitgelegd. Daniel heeft God gedankt. En dan gaat hij naar die generaal en dan zegt hij, stop maar, breng me maar bij de koning. En dan komt hij bij de koning en dan zegt de koning, vers 26, zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en zijn uitlegging? Twee dingen, dus de droom en de uitlegging. De koning mist beide. Maar hij is er toch heel erg benieuwd naar. En Daniel, kunt u dat? Daniel zegt, de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijze sterrekijkers, tovenaars, waarzeggers de koning niet te kennen geven. U verlangt iets wat mensen kunnen te boven gaat. Dat doen we nog wel eens, hè. In 2022. Als de wereld in rep en roer is en in verwarring is. En er veel kennis is en veel kunde, veel wetenschap, maar laten we dat niet verachten, want er is veel goeds van te zeggen en te ontvangen. Als je medische zorg nodig hebt en zoveel meer, hè. En toch, er zijn grenzen, hè, ethisch, maar ook qua kennis en kunde en mogelijkheden. De mens geloven we eigenlijk niet meer, maar is beperkt. En God is almachtig. Maar laat hij dat altijd zien? Nee. Veelal niet. Geeft God altijd antwoord zoals wij dat hopen of bidden? Ook dat vaak niet, hè. Dan gaat nog alles anders, want God is vrij. God is God. Het is ook een les om dat te leren. God laten. Een mens, schepsel doen zijn en blijven. Dat geeft eerbied, afhankelijkheid. Maar toch ook als dat het werk van Gods geest is, geloof, uitzien, hoop op God, schuiling bij hem. Daniel, die zegt, koning, dat kan de wijsheid van de wereld niet geven. Maar, zegt hij in 28, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Dat is het. Dat moet u bedenken, koning. Kunt u niet? Kunnen die wijzen niet? Kan ik niet? Hij zegt niet, ik ben zo belangrijk of zo, of ik ben zo'n bijzonder mens of een medium of zo. Helemaal niet. God in de hemel. Hemelse gedachten van God. Niet aards, niet bij de wetenschap of bij de sterrenkunde zoeken of bij de wichelaars. Maar bij God. Boodschap van God. En dan gaat hij dat vertellen, die droom, hè, dat beeld dat stond tegenover u, zag dat in uw droom, koning. Een gouden hoofd, goed goud, prachtig. En dan de borst zilver en dan de buik, de dijen, koper en dan ijzer, die benen daar onderaan. En toen ijzer alleen, dat zag u. Daniel vraagt, hier, was dat het? Nee, dat is het. Want God heeft het mij geopenbaard. De koning luistert. Met volle aandacht. En hij weet het. Dit is het. En dan gaat Daniel het uitleggen. Dat koperen hoofd, dat bent u. Het rijk van Babel is wereldrijk en u bent machtig en u hebt veel van God gekregen. Na u, het zal nog 70 jaar duren, maar dan komt het rijk van de Meden en de Perzen. Dat is zilver in vergelijking met uw rijk. En dan weer, een paar honderd jaar verder, Alexander de Grote, de Grieken. Maar dat is koper in vergelijking daarmee. En dan nog weer verder, rond het begin van onze jaartelling, het Romeinse Rijk, dat is hard, dat is ijzer, dat is keihard. En dat vermaalt zoveel, zo was het ook. En daarna, ijzer, dat blijft wel wat van dat Romeinse Rijk, nog 1000 jaar langer. Oost-Romeinse Rijk, West-Romeinse Rijk, viel in de 5e eeuw al, met Oost-Romeinse Rijk. 1000 jaar langer geduurd, dan komt de leem omheen. En misschien moet je dat ijzer en leem, dat niet mengt en toch vermengd is, wel uitstrekken tot de jongste dag toe. Wereldrijken die botsen, niet eenheid vormen en eigen wegen gaan. IJzer en modder of leem, dat hoort niet bij elkaar, maar toch moet het maar met elkaar verder. En dan ineens, hebt u gezien, koning, daar ergens van een berg een steentje. Zonder mensenhanden uitgehouden. De Heer Jezus, hè? Jongens, meisjes, kinderen. De Heer Jezus, zonder mensenhanden uitgehouden. De Heer Jezus is God uit God, hè. En uit de maagd geboren, dat kan helemaal niet. Maar hij wel. En uit God, uit de eeuwige God en zo'n onogelijke steen. Dan let je niet op een gouden beeld, dat is prachtig. Een koper is ook nog wat mooi, hè. IJzer is sterk, maar een steen moet je ermee, hè. En die steen rolt. En nee, het koninkrijk Gods is niet van deze wereld, zegt de Heer Jezus. Zei hij ook tegen Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wij hebben dat wel gedacht, hè. Het Heilige Roomse Rijk. Het Romeinse Rijk toen het gechristianiseerd was. En het is ook wel gedacht van het Duitse Rijk, hè, maar dat is het niet. Wij kunnen daarin zo menselijk, christelijk denken. Maar mijn koninkrijk komt wel tot stand op de aarde. Maar de Heer Jezus zegt dat mijn koninkrijk zit binnen in uw lieden. Dit is mijn koninkrijk. Bekering en geloof. Het ware werk van Gods geest. Vanuit het woord dat Christus leert nodig hebben. Buiten hem alles afkeuren. Dat is het koninkrijk Gods. Het ware geloof in Christus. De kracht der bekering uit Christus. En dat is die steen, hè. En die steen die rolt over heel de aarde uit. Het evangelie gaat voor tot in China toe. En dat mag daar helemaal niet, maar het gebeurt. Want God doet het. En in Noord-Korea en onder de islam, hè. We hoorden op de synode dat er in Mekka, het Mekka van de islam, dat een site 2500 keer aangetikt was om te lezen. Met bijbelse gegevens. Uit Mekka. Het gebeurt, hè? Want de Heere gaat door om zijn woord daar te doen komen, waar het niet mag van de duivel. Die steen rolt voort, zit die ook al in jouw leven. De Heere heeft die uiterste hoeksteen gegeven, Christus. Hij is de rots wiens werk volkomen is, dat nimmer faalt en eeuwig bestaat. De bouwlieden hebben die hoeksteen verworpen. Joden, dat weten we. Ze wilden hem niet. En toen de Heer Jezus in die gelijkenis van die wijngaardeniers daarmee afsloot. De bouwlieden hebben die hoeksteen verworpen. Toen begrepen de fariseeën dat hij op hen doelde. Vlak voor Goede Vrijdag. Dus ze hebben het begrepen. Dat Jezus de van God gegeven hoeksteen was. En dat zij hem verwierpen. En ze werden boos. U ook? Jij? God heeft die hoeksteen gegeven. U dan die gelooft. Is hij dierbaar? Wat is dat? Je hebt dierbaren, hè? Die hebben je lief en die heb jij lief. Dierbaar. Maar dierbaar heeft nog een betekenis, hè? Kostbaar. Heel duur. Het bloed. Van deze hoeksteen, Christus. Dat is dierbaar. Dubbele betekenissen. Voor Gods kerk. Zo in liefde. Aan hem verbonden. Op hem gezet. Want zijn werk is het begin. En het einde toch. En zo kostbaar. Hè? Zo'n hoge prijs. Heeft hij betaald. Zijn dierbaar hart en bloed. U dan die gelooft. Is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen, voor die is hij een steen des aanstoots. En een rots der ergernis. Is erg, hè? Als dat zo gaat, hè? Als die Christus onze rots der ergernis is, ook een rots. Maar dat ergernis over steen des aanstoots. Dat kan. Je zou niet denken, maar dat gebeurt onder kerkmensen. Gebeurt ook onder de Joden. Hè. Zelfs onder de discipelen. Velen ergerden zich. Wat heeft Petrus zich geërgerd aan de Heere Jezus en hem verloochend. Erg, hè? Dat zelfs een mens die wedergeboren is, zich erger kan. Nooit gemerkt in je hart? Ik denk dat Gods geest ons dat wel laat zien, hè? Hoe een puinhoop het bij ons is. En wat is dat wondergrote? Dat Christus zelfs over zulke mensen, die zich nog ergeren aan het kruis, de kruisgang van Christus, weet te ontfermen uit enkel barmhartigheid. Die steen Christus. Daar moet je op gebouwd zijn. De Heer Jezus vertelt daar een gelijkenis van, die kent u wel, hè? Van die wijze en die dwaze bouwer die wil graag een gebouw hebben voor de eeuwigheid, voor zijn zaligheid. En dat had hij gauw bij elkaar. En een prachtig huis en de bloemetjes stonden voor de ramen bij wijze van spreken. En hij was alleszins godsdienstig en hij had het voor elkaar. Hij was gelovig en toen kwamen de slagregens en de stormen. En het huis hield geen stand, erg, hè? Zou het zo met ons ook kunnen gaan? Het is wat, hè, dat dat gebeurt. Huis op zand gebouwd. Maar die andere man, die was wijzer. Die groef en verdiepte, zegt Lucas 6. Moet je eens opletten. Graven en verdiepen. Kom je dan tegen? Nou, dan kom je zandgrond tegen, dan moet je maar weggooien. Dan kom je teelaarde tegen, maar die is ook niet bruikbaar. Onze godsdienstigheid is ook niet bruikbaar. Het is wat. Maar je moet toch wel in de Bijbel lezen, je moet toch wel bidden. Ik zou het maar zeker doen. Moet je veel doen. Vragen om Gods geest in de weg der middelen. Wordt onderwijs verkregen. Nooit de middelen nalaten. Gebed, Bijbel lezen, kerkgang, noem maar op, hè. Dat is van levensbelang. Doet het. Met je hele hart. En vraagt Gods geest om de bearbeiding en de beademing daarvan. Maar wel in de gaten houden, hè. Graven en verdiepen totdat je op die rots Christus gefundeerd bent. Dat is het fundament. Dat apostelen en profeten niet mijn werken, niet mijn bidden, niet mijn liefhebben, niet mijn berouw. Gaat er niet buitenom, hoor, dat zeg ik niet, hoor. Helemaal niet, gaat er zeker niet buitenom. Maar dat is de zaligheid niet, hè. En daar kom je wel tegen op de weg naar, dat is ongetwijfeld waar. Maar Christus, dat fundament, die steenrots, Jezus Christus en die gekruisigd, dierbaar offer van het Lam Gods dat de zonde wegdraagt. He, daar gaat het over in die Christus, die steen, tot in der eeuwen eeuwigheid. Nebukadnezar lijkt God groot te maken. Straks moet je jongens het hele hoofdstuk nog maar eens lezen. Het is een lang hoofdstuk, dat weet ik wel. Daarom hebben we er ook maar een stuk uit gelezen vanavond, dat begrijp je wel. Maar eigenlijk is dat, het is ook heel mooi. Hè? Het is best een beetje spannend eigenlijk. Hè? Maar het is ook inhoudsvol. Hè? En dan aan het eind dan gaat Nebukadnezar, lijkt het God groot maken. Mensen kunnen God groot maken en die grote woorden gebruiken. En een hart van steen hebben. Zou dat ook bij ons kunnen? Want Nebukadnezar was niet bekeerd, hoor. Dat blijkt volgende hoofdstuk wel. En daarna. En toch lijkt hij God groot te maken. Enerzijds is dat natuurlijk wel goed, hè. Noemde Nederland ook in de troonrede. Ja, daar wordt het gebed nog genoemd, gelukkig wel. Maar werd God maar meer genoemd, hè. In coronatijd en zo. Het is niet gebeurd, hè. Erg, hè. Beleden we onze afhankelijkheid. Maar we moeten toch eerlijk zeggen. God kijkt er doorheen. Hè? Is het waarheid in het binnenste? Nebukadnezar had wel grote woorden over God. De God der goden. De enige ware God. Maar het bleek niet in de praktijk van zijn hart en leven. Hoe is dat bij ons? De Heer ziet dat, hè. En dan Daniel. Hè? Was niet zo'n grote man. Want hij stond op de dodenlijst. Wat ga je dan doen? Nou, hij had wel vrijmoedigheid. Hij zegt, koning, even geduld. Als u dat wil doen. Ik ben ook maar een onderdaan. Maar zou u dat even willen doen? Even geduld. Geef ons enige dagen tijd tot gebed. Klein mensen bidden. Klein mensen, hij verzoekt wat van God. Vraag aan God, ootmoedig bidden. Smeek, verzoekt aan de Heer. Wilt u, alstublieft, naar uw barmhartigheden. Daar moet het vandaan komen, van de barmhartigheden Gods. En daar komt het vandaan, in Christus. En dan mag Daniël en zijn vrienden ontvangen. O ja, die koning die leek God groot te maken. Maar Daniël had het al gedaan. Hè. Zijn leven te danken aan God. Zijn boodschap te danken aan God. Zijn behoudenis voor eeuwig te danken aan God. Zo komen ze thuis, hè, kinderen Gods. Straks om altijd de Heere toe te brengen. De lof, de aanbidding, de eer en de dankzegging. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Heere, wilt u naprediker zijn op het woord dat uitging in deze avond? Wilt u het toch maar heiligen aan de harten? Daar komt het zo op aan, Heere. U bent het niet verplicht. Wij hebben geen rechten, maar we bidden het u. Om uw barmhartigheden wil in Christus. Onder jong en oud. Wilt u dat werk der genade toch beginnen, Heere. Als het er nog niet is. En waar de beginselen er zijn mogen, wilt u er voortwerking van geven. De doorwerking aan schenken. En maar funderen op die rots. Christus, uw kerk heeft toekomst. Door de wereldweeën en de oordelen heen. Want uw koninkrijk komt en is komende en is gekomen in Christus. Heere, wilt u onze zonden vergeven, ook van vanavond het tekort vervullen. Het uwe ten zegen stellen. Zo leggen we het in uw handen. Opdat u ermee doet wat u behaagt en dan is het goed. We prijzen uw naam die nabij is. Erkennen u in dank voor dat groot wonder van die steen, die rots des behouds in Christus. We vragen u, gaat u met ons naar de plaatsen van bestemming, trekt u met ons op in de week die we ingingen, wilt u over ons waken, voor ons zorgen, geeft u maar een biddend hart, doet u wandelen in uw vrezen, bekwaamt u tot wat te doen is, breid u toch genadig. Uw vleugelen over ons uit. We vragen het u. In Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot op Psalm 93. Het eerste en het vierde vers. 93 vers 1. De Heere regeert. En het vierde. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. 93, 1 en 4. gemeente gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.